Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom hier, welkom thuis. Dank jullie wel, Bent, voor jullie liederen. Wat jullie denk ik wel eens opgevallen is dat de liederen gingen over de Heer Jezus. En misschien vraag je je nu nog af, wat heeft dat nou te maken met de titel van deze toespraak? Volhouden tot de belofte. Maar dat komt allemaal goed vandaag, let maar op. Gave uitvoeringen trouwens van het laatste lied, heel mooi. Dankjewel, Mieke. En dankjewel, Bent. Ik krijg wat technische instructie. Dus als het niet werkt, dan kon de loopmicrofoon maar brengen. Maar we gaan het zo proberen. Volhouden tot de belofte. Ja, het is vandaag de laatste toespraak alweer in de serie die we dit jaar gehad hebben hier in de Bron. The Christian Journey. Je levensreis als christen. We zijn daar vorig jaar september mee begonnen en we hebben heel wat onderwerpen de revue laten passeren. En we gaan eindigen vandaag met volhouden tot de belofte. Maar eerst even dit. In 2017 zijn wij op vakantie geweest naar Noorwegen. En is dat beter voor de view, Maarten? Veel beter. Oké. Nou, kijk eens. Alle techniek staat hier tot beschikking. Dankjewel, Maarten. In 2017 zijn we op vakantie geweest in Noorwegen. Monique en ik, en we hadden ook mijn ouders mee. En het mooie van Noorwegen, er zijn een heleboel dingen, maar ze hebben daar fantastische uitzichten. Ons eerste mooie uitzicht begon al op de boot toen wij van Kiel naar Oslo vaarden. En Oslo is de hoofdstad van Noorwegen. Kiel ligt in Noord-Duitsland. En daar vaar je tussen enerzijds Denemarken en anderzijds Zweden tussendoor. En daar zit een hele grote brug tussen die twee landen. De Sondbrug. Fantastisch om die te zien vanaf de boot. Eenmaal in Noorwegen aangekomen, ja dan moet je wel, zou ik bijna zeggen, het fjordengebied ook in. En de Geiranger Fjord bezoeken. Ik denk wel het beroemdste fjord van Noorwegen. En je ziet daar op de achtergrond in het midden een paar witte kleine roeibootjes liggen daar in dat water. Die roeibootjes, dat zijn van die megagrote cruiseschepen. Zo'n fantastisch uitzicht heb je dan als je daar op die bergrand staat over dat fjord. Wat een uitzicht. En dat niet alleen. Ook als je dan het fjordengebied verder naar het zuiden gaat, dan kom je bij Stegastein. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Met mooie uitzichten over het water en over de bergen. En onze route zakte verder af naar het zuiden, naar Kristiansand. En onderweg zie je dan ook de rivieren en het landschap weer liggen, waar je dan over uit kunt kijken. Fantastische uitzicht om te zien. En vandaag wil ik jullie meenemen naar een fantastisch uitzicht, wat de schrijver van de Hebreeënbrief aan ons laat zien. A view of a lifetime, zou je kunnen zeggen. Het uitzicht van je leven. En dat uitzicht, dat staat in Hebreeën 12, vers 22. In Hebreeën 12, vers 22, daar staat wat ik vandaag noem de belofte. En dat begint met de woorden, maar u. En dat gaat over ons, alle christenen, ook jullie thuis. Allemaal. Maar u bent genaderd tot. Maar wij zijn genaderd tot. En dan komt er een beschrijving van een uitzicht waar de schrijver woorden aan heeft willen geven. En wat we pas zullen bevatten, wat we pas echt zullen zien als we in de eeuwigheid bij God zijn. Daar staat namelijk dat we bij de stad van de levende God zullen zijn. Dat we het hemels Jeruzalem met die tienduizendtallen engelen mogen gaan zien. Dat we genaderd zijn tot een enorm feest. Tot de heiligen die ons zijn voorgegaan. Tot de rechtvaardigen van het Oude Testament. Tot God, onze redder. En tot Jezus, onze middelaar. We zijn genaderd tot, lieve mensen. We zijn genaderd tot. Maar nog niet helemaal, zou je kunnen zeggen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Want we zijn nu nog hier. We zijn nog onderweg naar het moment dat we die stad van God zullen gaan betreden. En Lucas noemde het al in het filmpje net, in het kinderfilmpje, dat als we overlijden en we kennen God, dat we dan in de hemel bij hem zullen zijn. En ik hoop dat we met elkaar de dag zullen meemaken dat God ons hier met z'n allen op komt halen. Daar kijken we naar uit. Maar zover is het nog niet. We zijn nog onderweg. En in de toespraak van begin september, die ik vorig jaar gehouden heb, heb ik jullie verteld over dat mijn levensreis als christen zo'n 30 jaar geleden is begonnen. En dat we onderweg zijn met ups en downs. Dat ik onderweg ben met ups en downs. En vandaag wil ik jullie graag aan de hand van de Hebreeënbrief 5 tips meegeven. 5 tips om vol te houden op die weg tot de belofte. Om die tips goed te begrijpen, heb je wat informatie nodig over die Hebreeënbrief. Een brief met 13 hoofdstukken. Zeker niet de eenvoudigste brief. Dan ga ik jullie meenemen. Ten eerste, wanneer is die geschreven? Hij is geschreven in het jaar 60 tot 70, ergens daartussenin, na de geboorte van onze Heer Jezus. We weten vrij zeker dat hij voor het jaar 70 geschreven is, omdat er veel wordt verteld over de tempeldienst. En de tempeldienst is gestopt in het jaar 70, toen de tempel werd verwoest. En daar wordt geen melding van gemaakt, dus alle reden om aan te nemen dat hij voor die tijd geschreven is. De brief is geschreven aan de Joodse christenen. De Hebreeën. Joden en Hebreeën zijn hetzelfde. En dan aan de groep dus die christen waren. En die mensen hadden de brief nodig, want in die tijd was het Jodendom legaal. Een legale godsdienst. Je kon legaal naar de synagoge gaan, daar praten over het Jodendom en over de Joodse traditie. Maar het christendom was illegaal. Er was onder keizer Nero, jaar 54 tot klein 70 zeg maar, was een enorme vervolging van de christenen. En hoe makkelijk dan was het voor die Joden, voor de Hebreeërs, om te denken, als Joden geloven we toch in dezelfde God. Dus waarom zou ik nou die moeite doen om christen te worden en christen te zijn en te leven als christen, als ik toch in diezelfde God geloof en ja, het zit er toch een beetje bij in de buurt, zal ik maar zeggen. Wat is nou de meerwaarde van het christendom, het christelijk geloof, dat die ellende van die vervolging waard is? En daar schrijft de schrijver van deze brief een enorm betoog over. Die schrijver, in mijn HSV-vertaling staat erbij dat dat Paulus is. Dat is niet helemaal zeker. Dus ik noem hem vandaag onze coach. Waarom? Omdat de schrijver van deze brief een enorme vloeiend betoog, enorme aanmoedigende woorden voor ons heeft om vol te houden onderweg naar die belofte. Onze coach deze morgen. Hoe heb ik de brief ingedeeld? Ik heb hem in 4 stukjes verdeeld, zou ik kunnen zeggen. Niet helemaal evenredig. Ik wil graag bij jullie stilstaan bij de ladder onderweg naar ons uitzichtspunt. En die ladder zijn eigenlijk de eerste hoofdstukken, de eerste 11 hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Nou komen we op het uitzichtspunt en dan kijken we eigenlijk uit op die belofte. Net zoals dat wij in Noorwegen konden uitkijken op die mooie vergezichten, zo mogen we uitkijken vanochtend naar die belofte. We hebben er net bij stilgestaan wat die belofte is. En de coach geeft ons 5 tips om vol te houden. En die 5 tips ga ik met jullie delen. Goed, we gaan beginnen bij de ladder. En de ladder gaat over de eerste 11 hoofdstukken. En jullie mogen Monique bedanken, want ik had hier een stuk uitgewerkt. Nou jongens, daar waren jullie allemaal bij in slaap gevallen. Er zat superveel informatie in. Ik vond het kei interessant, want ik heb natuurlijk al die hoofdstukken gelezen en nog een keer doorgelezen. Ik was super enthousiast, maar ik weet ook zeker dat niemand van jullie mij had kunnen volgen tot hoofdstuk 11. Dus, aan het eind van de dienst, Monique is hier vandaag, bedank haar. Hebben jullie mazzel mee. Maar ik geef jullie wel een samenvatting van hoofdstuk 1 tot en met 11, want er staan wel fantastische dingen in. En ik zal in de sheets die online worden gezet ook mijn tabellen met de verschillende punten wel toevoegen. Als je wil, kun je daar nog eens in verdiepen, want het is echt heel gaaf. Oké, de samenvatting. De eerste 11 hoofdstukken, die gaan over de Heer Jezus. Die zoveel groter is dan alle grote namen uit het Oude Testament, uit de Joodse geschiedenis. Hier zie je al dat die coach dat onderscheid probeert te maken tussen wat het Jodendom biedt, met Abraham, met Mozes, met Noach, met Aaron. Noach staat bij de helden, excuus. En hoeveel de Heer Jezus groter is dan die grote namen. Het tweede punt wat de coach duidelijk wil maken is dat het offer en het priesterschap van de Heer Jezus het echte werk is. En dat alle voorschriften uit het Oude Testament die in de Joodse tempeldienst en ook in de tabernakel er waren, vooruitwezen naar het echte werk van de Heer Jezus. Het derde punt is dat door de Heer Jezus het nieuwe verbond tot stand gekomen is. Met betere beloften voor ons. En dat dat de moeite waard is. En dat de geloofshelden in hoofdstuk 11 hebben uitgezien naar dat nieuwe verbond met de betere beloften. Want wij mogen nu vrijmoedig tot God komen. Als je het hele Oude Testament leest, dan waren daar momenten dat de mens bij God kon komen. En dat was dan de hoge priester. Eén keer per jaar mocht hij doordringen tot het Heilige der Heiligen. En dan moest hij nog wel geluk hebben, zal ik maar even zeggen. Want wat niet in de Bijbel staat, maar wat ik heb begrepen uit de overleveringen, is dat dat ook nog wel eens misging. Omdat dan de hoge priester eigenlijk niet heilig genoeg was. En hij kon ook niet heilig genoeg zijn. En nu mogen wij doordringen tot dat heiligdom. Tot de plek waar God is. En die coach wisselt in al die hoofdstukken steeds af. Tussen het fantastische wat de Heer Jezus heeft gebracht. En wat het dan betekent voor ons. Aansporingen voor ons. Dat we naar God moeten luisteren. Dat we mogen groeien in geloof. Dat we mogen naderen tot God. Dat we moeten verharden. En die ladder, als ik het zo even mag zeggen, die klimmen we dan op. Hebben jullie nu even met mij opgeklommen. En dan kom je op het uitzichtspunt. En dat brengt ons bij de kernteksten van vandaag. En die staan in Hebreeën 11, vers 39 tot 12, vers 2. Ik wil je vragen, als je een Bijbeltje bij je hebt, pak hem erbij en open de teksten. Hebreeën 11, vers 39. En deze allen, en dan deze allen, dat verwijst naar de namen die terugkomen in hoofdstuk 11. Dat gaat over de geloofshelden. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons, en ons is dan de Hebreeën die de brief lazen, de christenen, maar ons is ook wij hier vandaag. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Die volmaaktheid is ook onderdeel van de belofte. 12 vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. In deze teksten kijken we als het ware vooruit. En beschrijft de coach de weg die we gaan tot de belofte, die wedloop. En er zitten 5 tips in. En die ga ik met jullie delen vanochtend. Oké, de eerste staat in het zinnetje. In Hebreeën 12, 1, 12, vers 1a. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Die menigte, daarbij refereert de coach aan de namen die hij noemt in hoofdstuk 11. Daar staan alle grote namen in van het Oude Testament. Van Noach tot Henoch, David, Samuel. Er staan ook personen in benoemd die niet overwonnen hebben. Die hebben geleden. En toch worden zij ook hier benoemd. Dat staat in 11 vers 35 tot 37. Dat is die menigte van getuigen die om ons heen staan. En hij benoemt ze. Hij benoemt ze als voorbeeld. En ik denk dat jij in je leven om je heen ook mag kijken wie jouw voorbeelden zijn. En die jou mogen inspireren om de weg te gaan van volhouden tot de belofte. En dat is dan ook de eerste tip die de coach aan ons geeft. Vind inspiratie in de mensen om je heen als voorbeelden van geloof. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament en ook in deze tijd. Eerste tip, volg na. De tweede, die vinden we in het zinnetje erop. En laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En hier zitten drie aspecten in. Ten eerste, alle last. We lezen in hoofdstuk 6, vers 8 in de Hebreeënbrief, dat de coach het heeft over die dorens en die distels. En daarmee verwijst hij naar de gelijkenis van de Heer Jezus in Matteüs 13. En daar worden die dorens en distels benoemd als de verleidingen van rijkdom en de zorgen van de wereld. En de last die we daarvan kunnen hebben, is als het prioriteit krijgt boven ons geloof. Het is niet erg om iets te hebben. Het is niet erg als je waarde hecht aan de mensen om je heen. Op het moment dat de zorgen daarvoor, of de verleiding die daaruit ontstaan, groter zijn dan je geloof, dan wordt het een last. En dan wordt het als het ware zo'n lode bal met zo'n ketting. Vandaar dat ik ook een kettingje op dat plaatje heb gezet. Jullie kennen dat misschien wel uit van die stripboeken, dat je zo'n lode bal achter die gevangenen hebt met zo'n ketting. En dan moet je die wedloop gaan lopen. Nou, veel succes. Daarom zegt de coach, leg die last af. Maar ook de zonde. Natuurlijk moeten we niet zondigen, dat weten we wel. Maar het is meer dan dat. Want in 2 vers 14 en 15, in dezelfde Hebreeënbrief, benoemt de coach dat het ook gaat over de angst voor de slavernij die de zonde met zich meebrengt. En die angst die volgt uit de macht van de boze. Maar die macht, lieve mensen, die is verbroken door de Heer Jezus. En daardoor hoeven wij daar niet meer bang voor te zijn. En kunnen wij naar het kruis kijken voor vergeving en vergeving ontvangen. Nou denk je misschien, nou als die last en die zonde ons niet meer verstrikken, dan hebben we dit punt gehad. Maar ik zei al, er zitten drie aspecten in. Want als je niet meer zo'n ketting achter je aan hebt hangen met een lode bal, dan mag je vrij leven. Leven in geestelijke vrijheid. En dat lezen we ook in 2 vers 13 van dit Bijbelboek, dat Jezus ons kinderen van God noemt. We zijn niet geredde zondaren, dat is niet onze identiteit. Natuurlijk zijn we gered en natuurlijk waren we zondaren, maar we zijn nu kinderen van God. En in hoofdstuk 6, in 4, vers 4 tot en met 7, daar staat dat we al mogen proeven van de belofte. En dat als we daarvan geproefd hebben, hier en in dit leven, dat we dan eigenlijk ook het geloof niet meer kunnen loslaten. Dat is de belofte voor deze tijd. En dat is dan ook tip 2, die de coach wil meegeven vanochtend. Wees vrij. Leef in geestelijke vrijheid door alle last en de zonde af te leggen. Tip 3. Dat staat in het zinnetje, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan moeten jullie weten van mij dat ja, volharding, dat klinkt een beetje, hoe zou ik het zeggen? Daar word je moe van, zal ik maar zeggen. Dat klinkt niet zo comfortabel. En deze jongen die houdt wel van een beetje comfort. En moe worden, op zich denk ik dat ik best hard werk. Maar ja, als je iets kan bedenken waardoor je niet moe wordt, dan vind ik dat altijd wel een goed idee. Dus ik ben voor jullie op zoek gegaan naar wat dat woord volharding nou betekende. in de hoop dat ik iets zou tegenkomen wat het wat relaxter zou maken. En ik heb slecht nieuws. Dat is niet gelukt. Het woord volharding komt 32 keer voor in het Nieuwe Testament en betekent overal hetzelfde. En er zitten twee aspecten aan. Ten eerste de passieve kant van verdragen en afzien. Wat een ellende. Ik hoor het jullie bijna denken. Verdragen en afzien. En er zit ook een actieve kant aan. Namelijk het doorzetten en standvastig blijven staan. Dat is de betekenis van het woord. En het komt dus meerdere keren voor. En het doet overal een appel aan ons. Het zet ons aan om dat te gaan doen. Geen excuus. Gaan. Maar het mooie is wel dat dit woord in de context van de brief, dan kijk ik even terug naar hoe die helden dat deden, die voorbeelden uit het Oude Testament. En dan zie je dat God ons niet in ons uppie een beetje laat verpieteren in ons verharden, maar dat hij erbij is. Want in 11 vers 34 daar staat, zij, dat zijn al die helden, zij hebben in hun zwakheid kracht ontvangen. Nou, dat doet dan toch een beetje de gemoederen tot rust komen. We hebben de verantwoordelijkheid om te volharden. Dat is de oproep. En tegelijkertijd geeft God daar de kracht voor. En dat zien we ook in andere teksten. We zien bijvoorbeeld in Filippenzen 4, vers 13, dat alle dingen mogelijk zijn, ook als het gaat om het volharden. Alle dingen mogelijk zijn door Christus die mij kracht geeft. Dat schrijft Paulus daar. En we lezen in 1 Korinthe 10, vers 13, dat God met de beproeving ook de uitkomst biedt. Dus dat verharding, dat is een oproep aan ons, maar God biedt er heel veel bij. En dat is dan ook tip 3 die we meekrijgen vandaag. Volharden en kracht ontvangen in onze zwakheid. Aan het begin zei ik het al, dat de liederen die we gezongen hebben, die gingen over Jezus. En bij dit zinnetje, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, in Hebreeën 12, vers 2a, is het eigenlijk heel logisch dat we net over de Heer Jezus hebben gezongen. Dat is de oproep die de coach hier doet. En wat zegt hij dan eigenlijk? Hij zegt hier, ik zal even die tekst lezen, want dat is misschien wel even handig. 12 vers 2, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hier krijgt Jezus al twee titels mee. Leidsman en voleinder van het geloof. Hij wil ons leiden en hij is het fantastische voorbeeld als het gaat om geloof. Maar we hebben die ladder gehad. En in die ladder, daar zitten heel veel mooie elementen die ons vertellen wie Jezus is. Want Jezus wordt veel meer, er worden veel meer kwellers gegeven aan de Heer Jezus dan alleen deze twee titels. Ik neem jullie snel even mee, ik kan het niet laten. Hij wordt in hoofdstuk 1 vers 1 genoemd de Zoon van God, de erfgenaam. Dus coach valt ermee met de deur in huis zou je kunnen zeggen. Hij wordt de getrouwe genoemd, hij is trouw aan zijn huis als de Zoon. En zijn huis, dat zijn wij, als christenen. In hoofdstuk 5 vers 9 wordt hij de volmaakte priester genoemd. In 5 vers 10 en 7 vers 12 staat dat de Heer Jezus de hoge priester is en de koning in de orde van Melchizedek. En dat betekent dat hij de eindeloze, eeuwige hoge priester is. En de koning van de gerechtigheid en de koning van de vrede. Melchizedek stond ook boven Abraham. Ook zo'n voorbeeld waarbij Jezus boven de Joodse traditie wordt gepositioneerd. Hij wordt onze voorloper genoemd in het heiligdom, in de heiligste plek, dicht bij God. Hij wordt onze borg genoemd van al die betere beloften. En de middelaar. Hij staat tussen ons en God in, als ik het zo mag zeggen. Hij heeft de prijs betaald, zodat wij vrijmoedig kunnen komen tot God. Dat is de Heer Jezus waar wij naar mogen kijken, zoals die terugkomt in de Hebreeënbrief. En er waarschijnlijk nog een heleboel andere dingen die ik nog gemist heb en die goede bijbelleraars allemaal kunnen uitleggen. Maar deze heb ik er voor jullie even uitgehaald. En dat is dan ook de tip. Als je wil verharden tot de belofte, kijk dan naar de Heer Jezus. Hoe fantastisch mooi hij is. En zie steeds meer van hem. Er valt zoveel over hem te ontdekken. En dan de laatste tip. Die vinden we in het laatste stukje van de tekst. Hij, dat is de Heer Jezus, heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De Heer Jezus keek ook vooruit toen hij moest verharden. Hij heeft enorm moeten verharden toen hij uiteindelijk de weg naar het kruis ging. En hij kon dat doen doordat hij vooruit keek naar de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. En die vreugde is onze belofte geworden. Ik ben ermee begonnen. En als wij ons richten op de belofte dat we eens bij hem zullen zijn, dan geeft dat ook kracht voor hier en nu om vol te houden tot de belofte. Tip 5. Kijk vooruit. De belofte staat vast. Dan zijn we bij hem. We zijn genaderd tot. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. En misschien denk je, joh Bram, dat is leuk, die 5 tips. Het klinkt hier en daar misschien een beetje technisch. Wat moet je daar nou mee? En in de voorbereiding van deze toespraak heb ik ook best wel moeten volharden. Volhouden. Ik vond het een ingewikkelde toespraak om voor te bereiden. En waarom? Natuurlijk, de Hebreeënbrief, daar wil je dan induiken en begrijpen waar het over gaat. Maar ook omdat ik afgelopen jaar geen makkelijk jaar vond. Ik vond het geen makkelijk jaar om als oudste in deze gemeente te dienen. Met te beslissen over wat er wel mag, wat er niet mag. Mondkapjes. Nou ja, jullie kennen het allemaal wel. En dan zoeken naar mogelijkheden, zoeken naar hoe kun je dan jullie als gemeente dienen en God eren in deze tijd. En ik ben heel blij dat er nu weer wat meer kan en dat geeft weer wat meer lucht. In ieder geval ook figuurlijk. En als je dan op zo'n punt zit dat je het ook lastig vindt om door te zetten en vol te houden, en je hebt dan het voorrecht om te gaan spreken over zo'n onderwerp, dan denk je, joh, geef mijn portie maar een fikkie in de voorbereiding. Maar ik ben blij dat ik heb volgehouden, want het heeft me heel veel nieuwe energie gegeven. Juist door de tips van de coach. Maar misschien zijn er ook wel dingen in jouw leven waarvan je het moeilijk vindt om vol te houden. Misschien ook wel corona gerelateerd. Of misschien andere dingen in je huwelijk, met je kinderen, met je werk, opleiding. Of het ontbreken van die dingen. En dan vraag je misschien af, wat moet ik hier nou mee? En daarom, speciaal voor jou, heb ik die tips geprobeerd wat praktischer te maken. En ik noem dat vloggen. En pak nou niet al meteen je telefoon en je cameraatje en ga allerlei filmpjes maken. Dat is niet nodig. Vloggen is een afkorting. En het gaat over 4 dingen die jij kan doen. Terwijl we onderweg zijn naar de belofte. De eerste is de V. En de V staat voor volg je voorbeelden. Ik hoop dat jij ook in jouw leven hier voorbeelden hebt. En als je die hebt, zou ik zeggen, ga ernaar op zoek. Je hebt mensen nodig in je omgeving die jou kunnen laten zien hoe je God kan volgen. Ga met hun praten. Bevraag hun hoe ze volhouden tot die belofte. En haal daar nieuwe ideeën uit voor jezelf. Volg je voorbeelden. De L. De L staat voor leef uit vergeving. We hebben stilgestaan bij die lode bal die dan als een ketting aan je enkel hangt. Lieve mensen, loop alsjeblieft niet de wedloop met zo'n lode bal achter je aan. Het is al zwaar genoeg, doe dat nou niet. Maar het leven uit vergeving, dat betekent ook dat we naar het kruis mogen kijken. Dat we onze zonden bij God mogen brengen, daar mogen laten en zijn vergeving mogen ontvangen. En dat gaat zo diep. Mieke heeft er al iets van benoemd, over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar het betekent ook dat we daar niet in moeten blijven hangen. Maar dat we echt vanuit die overtuiging, vanuit die vergeving mogen leven. Als vrije kinderen van God. En als er nou dingen zijn in jouw leven waarmee je worstelt, die een last zijn of die zonde zijn, waar je niet van afkomt, misschien moet je dan eens praten met die voorbeelden die ik net benoemde. Ga met iemand erover in gesprek en probeer samen te zoeken naar die vergeving en wat het dan betekent voor jouw leven. Punt 2, leven uit vergeving. Dan komen we bij de O. Open je Bijbel. Ja, dat is natuurlijk wel een hele vrome, hè? Die moeten we altijd eventjes zeggen. Maar ik heb hem hier erbij gezet om het volgende. Ik heb wel eens gehoord dat mensen zeggen dat je op iedere pagina van de Bijbel de Heer Jezus kunt ontdekken. Nou heeft mijn Bijbel bijna 2000 pagina's. En dat geeft mij dus bijna 2000 kansen om de Heer Jezus beter te leren kennen en te ontdekken. Dan moet ik eerlijk toegeven, het is mij nog niet gelukt op iedere pagina. Dus ik heb nog wat te doen. Ik heb nog wat te ontdekken. Maar Jezus noemt zichzelf niet voor niks het woord van God. Zo wordt hij genoemd in Johannes 1 vers 1. En hij heeft ons zijn woord gegeven. Maak er gebruik van. Open je Bijbel. Lees over hem. En ontdek wie de Heer Jezus is. En de laatste, de G, ga in de belofte. Misschien dat jullie weten dat deze zomerperiode er 4 stellen in de bron gaan trouwen. 4 stellen, 8 mensen dus. En misschien zou je hun eens moeten vragen wat zij nu allemaal aan het doen zijn, terwijl zij uitkijken naar de grote dag, naar hun trouwdag. Ik weet nog uit onze tijd dat wij hard aan het sparen waren om de trouwdag te kunnen betalen. Dat was toch een behoorlijke kostenpost. Ik weet dat wij heel veel dingen aan het regelen waren om iedereen te kunnen ontvangen. Dat we mensen aan het uitnodigen waren. Dat we ook ondertussen een huisje aan het zoeken waren. We waren van alles aan het doen in het uitzien naar de belofte van onze trouwdag. En 20 jaar, 21 jaar, zoiets, 2002, 19 jaar, juist. 19 jaar verder. En ons huwelijk is fantastisch. En zeker als ik dan ook nog weet hoe lang we getrouwd zijn. Oké, terug naar het punt. Ga in de belofte. Net zoals dat je mag uitkijken naar je trouwdag, of dat die stellen zullen uitkijken naar je trouwdag, zo mogen wij ook uitkijken naar die hele grote dag die eens zal zijn, dat we bij God zijn. En ook voor nu, ga in die belofte betekent ook, hoofdstuk 6, vers 4 tot 7, dat we nu al mogen proeven van hetgeen wat gaat komen. Ga in de belofte. Vloggen dus. Volg je voorbeelden, leef uit vergeving, open je Bijbel en ga in de belofte. Dat wil ik jullie graag meegeven. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor wie u bent. En dat u de weg naar u hebt vrijgemaakt door uw Zoon. En dank u wel, Heer Jezus, voor wat u allemaal hebt gedaan. Voor wat u doet, voor wie u bent. En voor de fantastische belofte die u ons hebt gegeven. En die u mogelijk hebt gemaakt. Heer, het is zoveel, zo groot. En in alle eerlijkheid begrijpen we daar helemaal niks van. En soms worden we dan overmand door hetgeen wat hier allemaal gebeurt. Heer, u kent ons leven. U weet hoe we gericht zijn op de golven om ons heen, zoals Petrus dat ook ervoer, in plaats van dat we dan kijken naar u. En ik wil u bidden, Vader, of u ons wilt helpen. Ik wil u bidden, Heer Jezus, help ons. Dank u wel voor de bemoedigende woorden van de coach aan de Hebreeën, die ons ook mogen bemoedigen deze morgen, om vol te houden tot de belofte. En Heer, we kijken er naar uit. En Heer, we willen ook volhouden totdat de belofte komt. Vader, ik wil een zegen uitspreken voor iedereen die hier vandaag is en die thuis meekijkt. En die worstelt met het volhouden tot die belofte komt. En ik wil u bidden of u, net zoals dat we vanochtend hebben gedaan, dat u hem en haar uitteelt uit die golven. Op dat uitzichtspunt. En zo kan zien wat u beloofd hebt, wat gaat komen. Te zien wat u beloofd hebt, ook voor het hier en nu. En ik bid zo voor een zegen en voor kracht om te gaan en vol te houden tot die tijd dat we bij u zijn. In de naam van Jezus. Amen.